Boy, denk je dat dat ik kan gaan beginnen? Ja? Oké. Ik heb alleen maar zin om te lachen. Om naar jullie te lachen. Om te lachen omdat we blij zijn. Blij dat we hier weer samen mogen zijn. Met alle beperkingen van dien, ik weet het, heb ik het ook moeilijk mee. Maar toch zijn we hier. Amen. Ja, amen. Ik ben daar heel blij mee. We hebben hier naar uitgezien. Heel veel voorbereidingen, gesprekken, gebeden. En nu is het dan zover. En jullie zijn gekomen. En dat waardeer ik ook heel erg. Jullie allemaal, dat je de moeite hebt genomen om deze morgen te komen. Het is een korte dienst, dat hebben we aangekondigd. Ongeveer een uur. De eerste helft van de dienst wordt door mij ingevuld en de tweede helft van de dienst door John met het avondmaal. We zijn heel blij met Boy, maar dat waren we de hele zomer al. En Boy heeft nu ook een geweldige assistent, Miguel. Dat is zijn kleinzoon en die komt vaak mee om hem te helpen. Ja, klappen mag nog wel, hè? Klappen mag nog wel, ja. Welkom en fijn dat je mee wil helpen. Ons thema is de geest maakt levend. Nou, wat een geweldig thema. We hebben een nieuwe paaskaars en een nieuw kanseldoek dat Marianne gemaakt heeft. Alles in het teken van de geest maakt levend. En daar zien we naar uit, ondanks tekenen van krimp en verval in de schepping en soms in ons eigen leven. Toch weten we dat daar waar de geest komt, er leven komt. John, zou jij de paaskaars willen aansteken? Licht van Christus. Al die tijd in ons leven aanwezig geweest, maar hier waren geen diensten. Nu is er een dienst en nu zeggen we Christus, het licht van de wereld. Dank je wel. Christus, het licht van de wereld, bij ons alle dagen. De zondagschool die gaat weer beginnen de eerste zondag van oktober. De ouders weten het ook. En daarom zijn de kinderen en de tieners vandaag bij ons in de dienst. Maar ik denk dat u zich daar niet aan stoort, dat u blij bent dat we nog kinderen hebben en tieners. Ook de tieners gaan straks weer beginnen in oktober. We proberen alles weer op te pakken en we vragen de zegen en de hulp van God. Ja, het is anders dan anders. En toch is het hetzelfde. Want Christus staat centraal. De geest staat centraal. Dat blijft. Mag ik u voorgaan in gebed? Dank u, Heer, dat we vanmorgen hier mogen zijn. Mijn hart loopt over van vreugde dat het mogelijk is om, ondanks wat gebeurd is en ondanks de beperkingen van deze tijd, wij toch hier mogen zijn en ons met elkaar mogen verheugen in wie u bent. Een goede God die van de schepping houdt. Ook als die schepping verkruimelt, lijkt het wel. Maar u houdt van ons. En dat staat als een paal boven water, ook in deze dienst. Zegen ons met elkaar. In Jezus' naam. Amen. Ook een hartelijk welkom aan degene die via de website meeluisteren naar deze dienst. De dienst is vanaf maandag steeds te beluisteren op de website van de Oase. En God heeft ons ook een speciale bemoediging gegeven in deze coronatijd. Als we dachten, wat moet dat nou? Hoe moet dat nou met de gemeente? En met onze leden die zwak zijn of die kwetsbaar zijn, hoe moet het nou? Dan zijn we enorm bemoedigd door de website. Want wat blijkt? Dat heel veel mensen, veel meer dan die hier zitten, naar de website luisteren. zondagmorgen kwam er steeds een preek van de week. Die kan je de hele week beluisteren, maar vanaf zondag 10 uur kon je hem beluisteren. En het blijkt dat de meeste van jullie hebben geluisterd, niet iedereen, door omstandigheden, maar veel van jullie hebben geluisterd. En langzamerhand kwamen wij tot de ontdekking dat in het hele land mensen geluisterd hebben. Dus wij zeggen nu, we hebben een kleine gemeente op zondagmorgen, maar onze websitegemeente is veel groter. Mensen uit Apeldoorn, uit Zeeland, ik weet niet van waar, luisteren naar onze diensten en naar onze boodschappen. Dus dat was ook een bemoediging voor John en mij, dat aan de ene kant zie je weinig en aan de andere kant gebeurt er op het internet zoveel, waardoor zoveel mensen gezegend worden. Ja, ik zei al, de meeste dingen zijn anders en toch zijn ook weer heel veel dingen hetzelfde. Wat anders is, is dat er voorlopig geen koffie is. Dat vind ik heel jammer voor de koffie, maar vooral voor de gemeenschap. Maar dat komt. Dat komt vast. Even geduld. We zijn al heel blij met deze eerste stap. Soms staan er hier 2 mensen op het podium. De een is dan de leider van de dienst en de ander de assistent, de lector. U ziet het wel. We proberen het zo goed mogelijk in te vullen met zo min mogelijk beweging. Dat klinkt gek, maar het is belangrijk om niet zoveel heen en weer te lopen en te bewegen. We gaan af en toe in de dienst een lied laten horen via de cd. Die wordt niet geprojecteerd en het is ook niet de bedoeling dat u meezingt. Zing in uw hoofd, in uw gedachten, in uw hart. We gaan het een tijdje zo proberen en wie weet ook kan dat weer zich verder ontwikkelen. Maar de eerste paar maanden willen we ons nog graag aan die regels houden. We weten dat er in het land heel verschillend over gedacht wordt. En tot mijn verdriet hoorde ik dat in sommige kerken er zelfs ruzie over gemaakt wordt. Wel zingen, niet zingen. Dat willen we niet doen. We willen gewoon eerst niet zingen en hopen dat in de komende tijd, als de dingen beter worden, als er een vaccin komt, dat we dan wel weer kunnen zingen. Voordat ik verder ga, wil ik nog een mededeling doorgeven. En ik wil daar zo ook nog speciaal voor bidden. Gisteravond heb ik gebeld met Adeline. U krijgt allemaal de heel hartelijke groeten van haar. Maar ik ben wel geschrokken. Want er is in het leven van Adeline en Eddie veel gebeurd. Adeline heeft in 2 maanden tijd 3 familieleden in Indonesië verloren. Haar moeder en 2 zussen. Dat is enorm, een enorme klap. Zij is hier op afstand en kon geen afscheid nemen. En rondom de begrafenis van de moeder was het ook allemaal niet fijn geregeld daar in Indonesië. Zij heeft daar heel veel verdriet van. En ze heeft het ook heel moeilijk. Dus ik wil gebed vragen voor Adeline. Maar ook voor Eddie. Want Eddie ligt in het ziekenhuis in Nijmegen. Hij heeft een nieuwe knie gekregen. De operatie is redelijk gelukt. Maar hij mocht nog niet naar huis. Dus laten we ook bidden dat Eddie volledig zal genezen. En weer rond zal lopen. Ja, zoals Ben. Ja, ik ben heel blij, Ben, om jou te zien en te zien dat jij kunt lopen en autorijden. Dus dat belooft veel voor anderen die ook pijn en operaties meemaken. O Heer, regeer in mij vandaag. Dat is ons gebed. En ik lees eerst de tekst voor waar ik zometeen een paar gedachten over wil delen met u. De tekst is dezelfde tekst als die staat op de voorkant van het weeknieuws. We zijn heel blij ook dat elke week er een weeknieuws was. Met grote inzet van Marianne, met heel veel waardering. En we hebben besloten om voorlopig met dat weeknieuws door te gaan. Ook daarvan blijkt dat veel mensen het goed lezen. En dat maakt ons blij en ze voelen zich met ons verbonden. En als ik één persoon mag noemen die het graag leest, dan is het Wil. Wil die leest het heel graag. En die zegt, ik kan hier niet zijn, maar op die manier ben ik wel heel sterk bij jullie betrokken en met jullie verbonden. De tekst die Marianne daar heeft opgeschreven, maar dat is een tekst die we met elkaar hebben uitgekozen als tekst, ook als leidraad voor dit seizoen. Die komt uit de brief van Paulus aan de Korintiërs, hoofdstuk 2. Nee, ik zeg het verkeerd. De tweede brief van Paulus aan de Korintiërs, hoofdstuk 1. Je moet altijd goed kijken. De tweede brief van Paulus aan de Korintiërs, hoofdstuk 1, de versen 21 en 22. Ik lees u voor. Het is God die u en ons, Paulus met zijn metgezellen, allen... Nee, nog een keer, een foutje. Nou, het is God die u en ons Christus als fundament geeft. Die ons alle heeft gezalfd, heeft gewaarmerkt als zijn eigendom en ons als voorschot de geest gegeven heeft. Ik wil nog een keer graag bidden. Bidden voor het woord dat het begrepen mag worden door ons en in onze harten mag vallen en groeien. En ook wil ik bidden voor Adeline en Eddie. We danken u, God, dat we vanmorgen uw woord mogen openen, dat we deze verzen mogen lezen. Verzen van belofte, van eigenlijk van gerealiseerde werkelijkheid, wat u in het leven deed van Paulus en de gemeente in Korinthe en dat u ook doet in ons leven. Help ons om het te begrijpen, om het te ontvangen, om het te laten indringen in ons hart, in ons leven. Help ons ook om ernaar te leven. We bidden u op dit moment voor hen die niet bij ons zijn en ik denk in het bijzonder aan Eddie en Adeline. Wilt u Adeline nabij zijn, haar troosten in haar verdriet, om haar moeder, om haar zusters. Ik bid u voor Eddie, die een pijnlijke operatie heeft ondergaan en die nog niet echt in orde is. Wilt u hem genezen, zodat hij ook weer kan lopen met minder pijn. Wees hem nabij. Ook de anderen uit ons midden die hier niet kunnen zijn, door wat voor omstandigheden dan ook, we dragen ze aan u op. Heel in het bijzonder denk ik aan Wil, die zo bij ons hoort en toch op dit moment niet hier kan zijn, maar zich wel met ons verbonden weet. Dank u wel voor een ieder met wie wij ons verbonden weten, in familie, in gezin en in gemeente. Zegen ons zo met elkaar in Jezus' naam. Amen. Amen. Ik heb als titel aan deze overdenking gegeven de geest als voorschot. De geest als voorschot. We hebben die twee versen gelezen. Ik kan ze zo meteen nog wel een keer lezen, want vaak bij de woorden van Paulus moet je het een paar keer lezen, wil het tot je doordringen. Wil je het in stukjes kunnen breken als het ware en het kunnen toepassen in je eigen leven. En als we de brief van Paulus, de tweede brief aan de Korintiërs lezen, dan zien we eigenlijk dat Paulus zichzelf aan het uitleggen is. Er is een hele situatie daar in Korinthe. Paulus had voor een tweede keer daar op bezoek willen gaan. Dat bezoek gaat niet door, daar kiest hij zelf voor. Heel veel later gaat hij wel op bezoek, maar niet op dit moment. En de Korintiërs mopperen daarover. Ze zijn daar boos over. En ze zeggen lelijke dingen over Paulus. Ja, het zal u wel net zo vergaan als mij. Ik lees de Bijbel, maar ik lees ook het nieuws, de krant. En dan denk ik, wat mopperen alle mensen toch? Over het RIVM, over de regering, over dit, over dat. En maar mopperen. Ja, ik dacht, Paulus heeft er ook al last van gehad. Alleen Paulus had geen digitale middelen. Niet om aangevallen te worden en ook niet om zichzelf te verdedigen. Maar ja, Paulus had wel last van beschuldigingen. Paulus doet zijn best in het begin van dit hoofdstuk om uit te leggen dat hij betrouwbaar is, ook al is hij nu niet gekomen. En dat hele verhaal waarom hij niet komt en waarom hij beter denkt dat het zo is dat hij niet komt, dat vertel ik later nog wel eens. Maar voor nu is het belangrijk dat Paulus zegt, ik kom niet, maar dat wil niet zeggen dat ik niet betrouwbaar ben. Ik ben wel betrouwbaar. En wat voert hij dan aan? Hij zegt, ik ben in verbinding met God. En Gods eigen karakter is betrouwbaar. Gods ja is ja, Gods nee is nee. En zo moet het ook van ons mensen zijn. De omstandigheden kunnen ons wel eens brengen op een punt dat we zeggen, we moeten het anders doen dan dat we het eerst gedacht hadden. Dat zegt Paulus. Ik heb het anders besloten dan eerst. Maar dat wil niet zeggen dat ik een onbetrouwbare persoon ben. En Christus, hij is het fundament. Hij is het fundament van Paulus, maar ook van de gemeente. En daarom wordt er waarheid gesproken en moet iedereen ook betrouwbaar zijn. En de geest, die is ook aanwezig in de gemeente. In deze twee versen die ik voor jullie gelezen heb, en ik lees ze nog maar een keer. Het is God die u en ons, Paulus en zijn reisgenoten, Christus als fundament gegeven heeft. Die ons alle heeft gezalfd, heeft gewaarmerkt als zijn eigendom en ons als voorschot de geest heeft gegeven. Vier dingen. Ik noem ze heel kort. En ik zeg een paar dingetjes over dat voorschot. Paulus zegt, jullie hebben een fundament, gemeente in Korinthe, gemeente in Zeist. En dat is ook ons fundament. Het fundament is Christus. Christus, zijn lijden, zijn dood, zijn opstanding, dat is het fundament van ons geloof. En laat niemand het van u afpakken. Laat niemand het van u afpakken. En ook vorige week heb ik in mijn overdenking gezegd, Jezus is een leraar, Jezus is een wonderdoener, Jezus is een voorbeeld, allemaal waar. Maar het fundament is het kruis. Christus, geleden, gekruisigd, gestorven in het graf, opgestaan en verhoogd. Die Christus is het fundament ook van onze gemeente. En dat zal ook dit seizoen zo zijn. Christus het fundament. Houd vast, mensen. We houden ervan om over de Heilige Geest te spreken. En dat zal zeker dit seizoen vaker gebeuren, omdat het ons thema is. De Geest maakt levend. Maar dat is nooit los van het fundament Jezus Christus. In de tweede plaats zegt Paulus, hij heeft ons gezalfd. Wie wordt er gezalfd? Een koning, een profeet, een richter soms. Zalven betekent, je krijgt een specifieke taak. En voor die taak moet je bekrachtigd worden. En de olie is het symbool van de bekrachtiging. En in het Nieuwe Testament, en dat is zo mooi, hebben wij allemaal een zalving. Ik lees op het ogenblik een boek over soort opwekkingsgroepjes. En dan valt het me op dat er altijd weer mensen zijn die denken, ja, maar ik heb de zalving en ik doe dat en ik kan dat, kom tot mij. Maar dat is niet wat de Bijbel zegt. De Bijbel zegt, kom tot Jezus. Hij is het fundament. En de zalving van de geest is op alle gemeenteleden. Iedereen van jullie is geroepen voor die specifieke taak. De opbouw van het lichaam van Christus, het redden van zielen. Daartoe hebben wij allemaal de zalving van de Heilige Geest ontvangen. Wij allen hebben een zalving. Johannes zei het ook al. Kan je ook lezen in de brief van Johannes. Dat we allemaal een zalving hebben. En dat behoedt ons, als het goed is, om op onze borst te slaan en te zeggen, ik heb een zalving, kom maar bij mij. Nee, we zijn allemaal gezalfd, geroepen om de taak te doen in deze wereld. Mensen te redden, het koninkrijk van God te verspreiden, de gemeente te bouwen. In de derde plaats, zegt Paulus, worden wij ook allemaal gewaarmerkt. Wij zijn allemaal gewaarmerkt als zijn eigendom. Nou, daar kun je heel veel over zeggen. Tegenwoordig als je met een reis gaat of je gaat naar vakantieoord, dan moet je vaak zo'n bandje om, waar dan de naam op staat van jouw groep of je eigen naam. Allerlei situaties nu juist vragen om wie ben jij, een bordje misschien met je naam. Ik vind de gedachte heel mooi dat wij een bordje op hebben of een arm om je, een band om je arm of om je pols, dat maakt niet uit, waarop staat jij bent van Christus, gekenmerkt, gewaarmerkt als zijn eigendom. En als de duivel je aanspreekt of aanvalt, als mensen je aanvallen, dan mag je zeggen, ik ben van Christus. Ik ben van Christus. En Jezus zei het al in Johannes 10, niemand zal ze uit mijn hand roven. Die schapen, die zijn van mij. Wees niet bezorgd, je bent van Christus. En dan in de vierde plaats zegt Paulus, en jullie gemeente, je hebt Christus als het fundament. Je bent gezalfd voor een taak. Je hebt het kenmerk, het waarmerk van behoren aan Christus. En je hebt als voorschot de Heilige Geest. Ik hou zelf heel veel van dat woord voorschot. Het is wel goed dat we even dat tegen elkaar zeggen. Kijk, als ik een bedrag nodig heb van 100.000 gulden en iemand zegt tegen mij, nou, hier heb je een tientje voorschot. Dan denk ik, leuk, daar ga ik een ijsje van eten met de kleinkinderen. Maar daar heb ik niks aan voor dat wat ik wil doen. Het huis dat ik wil bouwen of de wereldreis die ik wil maken. Dan is het een tientje niks vergeleken met 100.000. Maar als je een flink voorschot krijgt, dan ben je daar heel erg blij mee. Want dan kun je met dat voorschot het huis gaan bouwen. De rest komt nog van het geld. Je kunt zeggen, nou, dat erf ik van mijn oma, van mijn tante. En dat komt nog, maar ik heb alvast een voorschot gekregen. Of als je ergens een nieuwe baan hebt en je zegt tegen je baas, ik ben helemaal blut, ik heb helemaal geen geld. Nou, zegt de baas, ik geef jou alvast een voorschot. 1 maand voorschot. Dan kan je alvast deze maand leven. De rest die komt nog. En zo denk ik dat Paulus dat beeld van voorschot, dat gebruikt hij ook nog in de Romeinenbrief, maar ook hier, dat hij dat bedoelt. Je krijgt iets, het is nog niet het volledige bedrag, maar het wijst wel naar iets wat komen gaat. Maar wat je nu krijgt, is alvast voldoende om je levenshuis te bouwen, om je plannen te verwezenlijken. En de hele grote uitkering van het hele bedrag, die komt nog als we bij hem in de hemel zijn. Wat houdt dat voorschot nu in? Ik heb me gerealiseerd dat ik vaak er niet bij nadenk wat ik allemaal ontvangen heb door de komst van de Heilige Geest. En ik hoop dat we daar de komende maanden ook meer nog aandacht aan kunnen besteden. Leven door de Geest. Een geest van heiligheid. Maar ook moed en kracht om te getuigen. Ook om te kunnen gaan met tegenslag en lijden. De gave van de Geest. De vrucht van de Geest. De leiding van de Geest. Wauw, het is zoveel. Daar moet je wel 3 preken aan besteden of meer. Nu mogen we alleen tegen elkaar zeggen, de komst van de Geest heeft de christenen zoveel gebracht dat ze ermee kunnen leven, ervan kunnen leven en mogen weten. En toch is het maar een voorschot. Want het volle bedrag, dat komt nog. Daar zien we naar uit. En ik heb vaak moeite om te kunnen bedenken wat de hemel zal zijn of hoe die zal zijn. De een zegt, het is vast een soort bibliotheek, dat is leuk voor John. Maar een ander die zegt, nou, de hemel is vast vol met bloemen. Dat is voor de groene vingers onder ons. En zo kan iedereen een voorstelling van de hemel maken over iets wat hem of haar dierbaar is. Ik weet het niet. Maar ik besef nu wel dat alle goede dingen die ons nu in en met de Geest gegeven worden, dat we die straks in de hemel 100-voudig terug zullen vinden. Liefde, blijdschap, vrede, gerechtigheid, noem maar op. Je ontvangt het nu, je gebruikt het nu, en straks krijg je nog veel meer, ook al kun je je daar niks bij voorstellen. Ik hoop en bid zo dat we de komende weken, maanden ons meer ervan bewust zullen zijn. Ik bid dat in ieder geval voor mezelf. Heer, wat houdt het in dat u uw geest gegeven hebt? En misschien hebt u de laatste maanden wel eens gedacht, nou, ik vind het allemaal nogal droog. Ik vind het allemaal nogal moeizaam, het leven met corona en alle beperkingen. Dat heb ik ook wel eens gedacht, eerlijk is eerlijk. Maar als ik dan weer zie en de Bijbel lees wat ik heb ontvangen met de Heilige Geest in mijn leven, dan word ik toch blij en bemoedigd. Ik praat nog een keer over Wil vanmorgen, Jaap. Want ik heb in Wil gezien iemand die haar hele leven gediend heeft, gediend door de Geest, en die nu zegt, ja, op die manier kan ik niet meer dienen. Maar ik kan wel elke dag bidden en voorbeden doen. Dat is ook een gave van de Geest. Dus ook als we ouder worden en bepaalde functies zijn uitgeschakeld, dan nog zijn we bruikbaar. Dan nog kunnen we functioneren door de Geest. Het is niet op eigen kracht. Het is in zijn kracht. En zo zie ik er naar uit voor mezelf om meer nog daarover te leren. Ik ben nog niet uitgeleerd. Ik heb wel gezien dat mensen die menen meer van de Geest te weten al snel zich daarop voorstaan. Ik lees nu een boek van 5 kleine groeperingen in Nederland, waarvan de mensen eigenlijk dachten, wij hebben net iets meer van de Geest dan de anderen. En alle 5 zijn ze eigenlijk min of meer ten onder gegaan. We hoeven ons er niet op te beroemen, maar we mogen het wel zeker weten dat de Geest het ons wil geven, maar aan ons allemaal. Dat het niet is jij en dan heb jij reden om je te verheffen. Of jij, oase, dan kun jij groot zijn. Ieder heeft de zalving, ieder heeft de Geest. En de Geest laat ons groeien en bloeien. Nu misschien nog beperkt of zelf zie je het niet zo goed, maar hij werkt wel. En straks in de hemel, hoe het precies zal zijn, weet ik niet. Maar dan zal het voltooid en volmaakt zijn. We gaan nu over naar het tweede deel van deze dienst en ik geef de leiding aan John. En dan mogen we opnieuw zingen, bidden en het avondmaal vieren.
De Heilige Geest is gekomen en is voorschot. Maar de Heilige Geest kunnen we in zichzelf niet zien. We kunnen wel de uitwerking van de Geest zien, de gevolgen, de werkingen daarvan. Maar de Heer heeft ook twee tekens gezien, tekens nagelaten die we wel kunnen zien. De doop, dan heb je water, dat kun je zien en dat voel je. Laatst had ik een doopdienst in de Baptisten doopvond. Ik heb nog nooit zo'n warme, diepe doopvond meegemaakt. Je viel er bijna in slaap, geloof ik. Maar goed, het kan ook kouden natuurlijk. Dus dat voel je. De doop, de eenmalige beslissing. Een handeling waarbij je zegt van ik volg Jezus. Ik accepteer dat hij voor mij stierf. Je gaat onder met hem. Ik verdien om begraven te worden. Maar je staat op tot nieuw leven. En het tweede teken. Ja, dat ziet u voor zich. Brood en beker. Dat kunt u zien, u kunt het voelen, zo met uw vingers. U kunt het ruiken, de mats is wat minder misschien. En u gaat het proeven als u het neemt. Maar om het te nemen moet u wel komen en het aanvaarden. De Heer weet dat we ja, zichtbaar, tastbare mensen zijn die toch graag iets doen. Nou, bij herhaling kunnen we komen en kunnen we zeggen, Heer Jezus, zoals ik brood en beker aanvaard, zo aanvaard ik uw vergiffenis. En zo aanvaard ik ook dat uw Heilige Geest mij levend maakt. Voordat we, Paulus heeft ook aan de Korintiërs geschreven, diezelfde Korintiërs van 2 Korintiërs, die waren er ook al tijdens de 1 Korintiërs uiteraard. Ze hadden problemen, een levende gemeente heeft dat. En ze hadden ook problemen met het avondmaal. Het probleem was niet dat ze het 's avonds deden, maar dat ze er een feestmaal van maakten. En de rijke mensen, die kwamen vroeg en kwamen binnen en die aten er goed van. En de arme slaven, die kwamen later en die kregen beduidend minder. Dus terwijl het avondmaal bedoeld is, niet als een echte maaltijd, vandaar ook dat we kleine stukjes hebben en een kleine beker, maar als een teken van eenheid in Korinthe, was het een teken van verdeeldheid. Je blijft bij je vriendjes, je blijft bij je klasse, onderscheid moeten zijn. Nee, niet in de gemeente van Jezus Christus. En daarom schreef Paulus, want wat ik heb ontvangen en aan u heb doorgegeven, gaat terug op de Heer zelf. In de nacht, waarin de Heer Jezus werd uitgeleverd, nam hij een brood, sprak het dankgebed uit, brak het brood en zei, dit is mijn lichaam voor jullie. Doe dit, telkens opnieuw, om mij te gedenken. En zo nam hij ook na de maaltijd de beker en hij zei, deze beker is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt. Doe dit, telkens als jullie hieruit drinken, om mij te gedenken. Dus altijd, wanneer u dit brood eet en uit de beker drinkt, verkondigt u de dood van de Heer totdat hij komt. Het zou een verleiding kunnen zijn om vooral stil te staan bij de opgestaande Jezus. En dat kunt je ook zien aan kruisgewoonten. Katholieke mensen hebben een kruis met Jezus erop. Rond het jaar 1000 begon dat. Protestanten hebben liever een kruis met Jezus eraf, want hij is de opgestaande. Inderdaad, hij is de opgestaande. Hij leeft, hij is hier tegenwoordig. Maar de opgestaande is wel degene die eerst gekruisigd was. En dat mogen we nooit vergeten. Hij is eerst gekruisigd, opdat hij dan zou kunnen opstaan en bij ons kan zijn. En we mogen dit gedenken en present stellen als wij deelnemen aan het avondmaal. Hij gaf zijn leven voor u, voor mij, voor ons allen. En zo, als wij deelnemen aan het avondmaal, kunnen we zeggen, ik aanvaard het offer van uw bloed. Laat ons samen bidden. Of tenminste, in dit geval ga ik bidden voor u allen. Vader in de hemel, komen tot u. En voor alles bidden we, wilt u komen met uw geest. Laat uw Heilige Geest nu ook komen. Onze harten openen voor u. Geef dat het woord mag doorwerken. Dat we steeds meer mogen beseffen wat het is dat we de Heilige Geest hebben als voorschot. En dat we daardoor ook mogen leven als veranderde mensen. Leven in uw blijdschap, leven in uw rust, leven in uw vrede. En versterk ons dan ook als we deelnemen aan brood en beker. Zoals we brood en beker aanvaarden, zo aanvaarden we ook dat u, de Zoon van God, kwam en stierf voor ons. En zo aanvaarden we ook dat we mogen leven door u. En dit bidden we in Jezus' naam. Amen. De Heer zelf als gastheer toen en ook nu, En als zodanig sprak hij het dankgebed uit. En ook hij brak het brood en hij zei, dit is mijn lichaam voor jullie. En ook toen de tijd was dat een derde beker rondging, in de mengbeker trouwens, en daarover werd een lofprijs uitgesproken, maar daar sprak de Heer andere woorden uit. Hij zei, deze beker is het nieuwe verbond door mijn bloed. Mijn bloed, mijn leven wordt gewelddadig genomen. Ik loop er niet voor weg. Maar ja, de religieuze mensen, de leiders zullen me afwijzen. De civiele overheid, de Romeinse prefect zal mij veroordelen. Soldaten zullen mij kruisigen. Mijn bloed zal vergoten worden. Maar doordat mijn bloed vergoten is, is er een nieuwe weg open voor God. En deze nieuwe weg is gesymboliseerd in de beker. Nu enige aanwijzingen. De buitenste ring alleen heeft wijn. Dus zoete wijn zelfs. Dus de buitenste ring alleen heeft wijn. Alles wat binnen is, is druivensap. En van beide is voldoende. Dus u neemt wat bij u past. Kinderen, als hun ouders het goed vinden, die bepalen hoe of wat ze doen. We gaan zo meteen beginnen met deze kant. Toevallig. En hou steeds 1,5 meter afstand. Aan alle kanten. En dan komt u naar voren, u pakt een bekertje en een stukje brood. En in alle rust neemt u beide, zet het bekertje terug. En dan gaat u met een mooie boog even zo helemaal terug, tot op uw plaats. Als u niet kunt doen, dan blijft u zitten en dan zwaait u naar afloop. En dan zorgen we dat u het alsnog krijgt, op een of andere manier. Ja. En dan als die kant dan geweest is, dan komt deze kant ook. Dus hou afstand en neem alle tijd, want we hebben genoeg tijd om dat te kunnen doen. De Heer zei, dit is mijn lichaam voor u. En als u het aanneemt, kunt u bidden in uw hart, Heer, zoals ik aanneem bekerenbrood, aanvaard ik uw vergiffenis, uw leven door de Heilige Geest. Amen. Vader in de hemel, dank u wel dat we Jezus mogen kennen en erkennen als koning. En al is dat niet overal zichtbaar op deze aarde, op dit moment, in ons leven mag het zo zijn dat uw wil geschiedt. En geef dan ook dat de komende week in ons gaan en staan, doen en laten, we mogen leven door uw geest, leven vanuit het kruis, leven als zichtbare getuigen van Jezus Christus en het leven dat in hem is. Ga dan ook met ons mee in het leven van alle dag. Help ons waar beslissingen nodig zijn. Geef kracht waar dat nodig is. Geef wijsheid waar dat nodig is. Zodat we in alles mogen bloeien tot eer van uw naam. En u, gemeente van de Heer Jezus Christus, bijeen in zijn naam. U mag gaan met de zegen die God u meegeeft. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God onze Vader, de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u. Amen. Ter afsluiting nog 3 dingen. Eerst een compliment dat iedereen zich zo keurig gehouden heeft aan alle regels enzovoort enzovoort. Ja, zelfs het niet meezingen, ja, het moet even. Ik hoorde wel heel veel harten meezingen, hè, met mijn innerlijke oor. Nu dan, het tweede is, bij het weggaan, let op dat u voldoende afstand van elkaar houdt, tenzij u een gezin vormt. Dan begrijpen we dat u wat dichter op elkaar kunt staan. Dus, maar voor de rest, hou wel afstand van alle anderen. Zo voorkomen we tot problemen. En dan nog het laatste. U zult gemerkt hebben dat we geen collectezak hebben laten rondgaan. Dat hebben we opgelost doordat linksachter bij de deur op de tafel ziet u een witte Tupperware. Er staat niets op, maar daarin kunt u een gave voor de collecte doen. U mag het ook overmaken per bank. U begrijpt dat als we geen samenkomsten hebben, we ook geen collecte hebben. Dus dat scheelt in de inkomsten, dus als u daaraan denkt. Maar ik heb wel een mooie mededeling. Tijdens de coronatijd heeft het mannenkoor ons laten weten dat we de helft van de huur betalen. Dat is ja, een tegemoetkoming. Dus dat is wel mooi. Dat neemt niet weg dat we wel kosten hebben die doodlopen in die wet, maar dat is wel een mooi iets. Alleen hoop ik wel, want de mannenkoor die heeft natuurlijk ook minder inkomsten. Want ja, in deze zaal kun je 30 mensen hebben op coronaproof. Ja, dus, en welke toneelvereniging durft dat of kan dat? Maar goed, daar is de mogelijkheid voor gaven in de bak. En het kan ook per bank. En u weet, al uw gaven zijn belastingaftrekbaar. Dus het is verstandiger om het per bank te doen in wat grotere eenheden. Dan kunt u het optellen en bij uw belastingafschrift afdoen. Goed, dus ik zeg nog een hele goede zondag en allemaal God zegen.